Karel de Keijzer.
Goedemorgen.
Fotograaf bij ons. Omdat je een fotoboek gemaakt hebt, dat is er nog niet, hè?
Eind november pas, ja.
Eind november. Ja, en 9 december is er dan een expo in Gent.
Ja, in de Floralienhallen.
Voilà. En het heet DPR, het is in het Engels, hè? Dat ik het moet zeggen, Korea Grand Tour.
Ja, inderdaad, ja.
DPR, dat is de Democratic People's Republic.
Of Korea, ja.
Dat is dus Noord-Korea, hè?
Dat is Noord-Korea, ja.
Je bent naar Noord-Korea geweest, heel vaak?
4 keer, 60 dagen in totaal.
Ja, en het hele land rondgereisd.
Ja, noord, zuid, oost, west, maar ik kan niet zeggen dat ik alle steden en dorpen heb aangedaan, maar toch heel veel, meer dan anderen, zou ik zeggen.
Daar heb je allemaal foto's gemaakt,
ja.
Hele fascinerende foto's wel. Het past in een rijtje, hè? Het is een soort...
Ja, het stond al heel lang op mijn bucketlist van in de jaren 90 al, hè, want mijn uiver bestaat uit het fotograferen van systemen, van machtssystemen. En ja, Noord-Korea is een heel uniek geval, hè. Dat is de laatste communistische utopie die bestaat op de wereld. En een heel geïsoleerd land met een prachtige PR, vind ik toch.
Een prachtige PR. Dus
ja, zo kan je dat ook noemen. Ik moest daar naartoe en op een bepaald moment kwam er een opening in 2014 en heb ik niet geaarzeld.
Ja, het is een wonder dat het land er nog is op dit moment. Het is razend actueel.
Ja, het is een anachronisme om te beginnen. Hè. Het is nog niet veranderd praktisch sinds de jaren 50. Hè. De Sovjet-Unie bestaat al heel lang niet meer, maar toch heb je nog dat kleine eilandje, het communistische eilandje. En wat het des te boeiender maakt natuurlijk om daar binnen te geraken.
Ja, over de Homo Sovieticus heb je ook al een fotoboek gemaakt over de restanten van de Sovjet-Unie. Over Cuba. Ben je er ook over komen vertellen?
Oké, okay, ja.
En nu dus Noord-Korea.
Ja, ik ben ook nog eens een jaartje in Siberië geweest.
Gevangeniskampen.
En een boek gemaakt, East of Eden, over de overgang van communisme naar kapitalisme in Oost-Europa.
Ja.
Dus ik ken wel iets van dat soort systemen en zo. En het valt enorm op dat Noord-Korea bijna een kopie is. Het is precies wat er een soort handboek bestaat voor het communisme, van hoe maak ik een communistische staat. En dat handboek is dan geschreven ooit in de tijd van de Sovjet-Unie, want je ziet dezelfde restaurant, dezelfde appartement, dezelfde manier van propaganda voeren, de discipline, de politiek is bijna identiek, zelfs het eten soms. Ja, heel bizar. Ja.
Het is een onmogelijk land om iets over te weten te komen. Hè?
Het is ook het moeilijkste land ter wereld om als fotograaf in te werken.
Om er nog maar binnen te geraken, lijkt mij zo.
Binnen te geraken, dat valt nog relatief makkelijk. Je kunt als toerist gaan, dus je hebt twee mogelijkheden. Ofwel boek je een groepsreis, ofwel ga je als individueel toerist. Als individueel toerist is het natuurlijk vele malen duurder. Maar het kan binnen 2 weken, als je wil, sta je in Pyongyang.
Echt?
Ja, absoluut.
En krijg je dan een mannetje naast jou van het regime dat overal meegaat en je gaat eruit?
Wel, je hebt twee keuzes als fotograaf, ofwel ga je als journalist, ofwel als toerist. En er zijn natuurlijk al heel veel foto's gemaakt van toeristen die zo foto's gestolen hebben en dat dan verkocht als scoops en zo, terwijl dat ze gewoon in Pyongyang een paar dagen hebben rond. Maar als individueel toerist kun je ook, dat kost veel meer, maar dan krijg je 2 gidsen mee. En een chauffeur en een minivan die je overal rondrijdt. Als beroepsjournalist kun je ook gaan, maar dan moet je wel via... bij voorkeur een groot Amerikaans of Europees tijdschrift achter je hebben. Maar dan is de controle nog groter. Dan krijg je een politieke gids mee en die zijn nog veel strenger.
Jij bent gegaan, hè, met een busje, met een chauffeur.
Ja,
met
ik heb het hele land...
twee begeleiders.
Als toerist dan?
Als toerist. Ik ben officieel als toerist geweest. Het voordeel van als journalist te gaan is dat je dan wel op de eerste rij zit bij de parades en de tanks die passeren enzovoort. Als toerist niet. Dan zit je daar een paar kilometer verder te wachten tot de laatste soldaten... een beetje moe geparadeerd voorbij komen. Maar dat heeft ook zijn voordelen.
Want jij bent via een Brits reisbureau gegaan, een agentschap in Peking heeft?
Juist, ja. Er is één groot reisagentschap, dat heet Koryo Tours. Dat is een Brits agentschap. Dat zijn allemaal relatief jonge Britten die daar werken, die al sedert begin jaren 90. En die doen ongeveer 80% van de westerlingen als toeristen naar Noord-Korea. Er is heel veel Chinees toerisme ook. Hè. Dus 80%... van de echte toeristen zijn Chinezen, maar er zijn ongeveer 50,000-60,000 westerlingen toch per jaar die naar Noord-Korea gaan. Ja. Dat is nog redelijk veel. En 80% daarvan, ja, daar zorgt Koreo Tours voor. En zo is het een beetje begonnen. Ik wist via collega's dat dat, ja, misschien de enige manier was om daar binnen te geraken. Als journalist is het nog moeilijker en veel korter. Je kunt daar nooit 60 dagen rondlopen als journalist. Dus ik heb die gecontacteerd en ik zag direct op hun website staan: als je journalist bent of fotograaf, gelieve ons niet te contacteren. Dus ja, maar dat vond ik natuurlijk wel heel interessant. Dat is zo'n beetje als een rode lap en zo. Heb ik natuurlijk wel een mail gestuurd. Ik ben fotograaf en ik wil iets doen.
En Karel, je bent niet alleen fotograaf, je bent wereldberoemd fotograaf. Agentschap Magnum en zo van.
Enfin, wel ja, dat hebben ze dan gecheckt, inderdaad. Tuurlijk, en ja, gelukkig was die CEO een vergoed fotoliefhebber. Ja. En die had al heel veel vragen gekregen van andere bekende fotografen. Die had hij bijna allemaal geweigerd. En door het feit inderdaad dat hij die boeken van mij had gezien, Homo Sovieticus, Cuba en zo, zag hij dat ik wel een andere aanpak had.
Ah, dat heeft in jouw voordeel gespeeld.
Ja, absoluut, enorm. Ja, want ja, Homo Sovieticus was eerst ook bedoeld als een soort propagandaboek voor het communisme. En mijn eerste idee voor Homo Sovieticus was om de stijl van een Pravda-fotograaf na te bootsen en dan eigenlijk het laatste arbeidersparadijs te fotograferen en te publiceren. En dat wou ik ook doen met Noord-Korea.
Een propagandaboek maken voor Noord-Korea.
Ja, een mooi verbloemend boek. De ultieme reisgids voor Noord-Korea.
Ik ben blij dat je het zegt, Karel. Want ik zat erin te lezen deze week. En hoe meer ik erin las, hoe meer ik tegen dit gesprek opzag.
Het is toch compleet fout van een propagandaboek te maken voor Noord-Korea.
Je zou kunnen zeggen dat het ethisch compleet onverantwoord is enzovoort. Maar enfin, ik trek me daar niet zo heel veel van aan. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel stel je heel kritisch op en ga je effectief gaan zoeken naar lijken in de kast. Mm-hmm. Die je nooit zult te zien krijgen, want dat gaat gewoon niet in dat soort
landen. Daar zorgen ze wel voor dat je die niet te zien krijgt.
Ofwel ga je omgekeerd werken en ga je het verbloemen. Ga je het nou mooier maken dan het is.
Als ik naar het boek keek, dacht ik van, als ze dit in Noord-Korea zien, ze gaan serieus content zijn. Dit is een mooi boek, prachtige foto's, alle teksten kritiekloos.
Ja, alles is dus de teksten zijn voorzien door Koreo Tours, maar ook door KITC, dat is de Korea International Travel Company. Dat is een beetje het soort intourist van Noord-Korea, intourist van vroeger in de Sovjet-Unie.
Maar dus eigenlijk de censuur, de Noord-Koreaanse censuur is daarover gegaan?
Alleen die KITC, dus dat is niet op hoger vlak geraakt, denk ik. Want er zijn verschillende reisagentschappen in Pyongyang voor atleten, voor marathon enzovoort. En ook voor toeristen, voor journalisten enzovoort. Maar die zijn zogezegd onafhankelijk. Maar dat is natuurlijk wel een staatsbedrijf.
Ik wou het niet zeggen, dat is daar wel een dictatuur. Ik ga er niet onnozel over doen. Hè?
Ja, natuurlijk. Ik ga daar zeker niet onnozel over doen. Ik verdedig dat ook niet. Ja. Ik maak zeker geen reclame voor een dictatuur.
Ja, wel. Propaganda en reclame, dat zijn synoniemen. Ja. Dat staat niet
Maar dat is een artistieke keuze natuurlijk. Dat is ook een noodzakelijke keuze, want anders kun je daar gewoon niks aan doen. Dus ik verkies om de andere kant uit te gaan, om het inderdaad nog mooier te maken, nog verbloemder te maken.
En is dat dan vanuit een soort van strategie van give them enough rope to hang themselves?
Want ik had op voorhand afgesproken met die mensen van Koreo Tours om redelijk neutraal te blijven. Ik vind dat ook niet echt kunnen, want zo'n land als Noord-Korea is vrij makkelijk te ridiculiseren. Dat is niet zo moeilijk. Hè? Dat zie je in de pers tegenwoordig, dat is schering en inslag. En dat is ook niet zo creatief, vind ik. Ik hou er meer van om de kantjes af te lopen van het mogelijke, van het toelaatbare. Want alle beelden zijn goedgekeurd door Pyongyang op 3 na. Dus,
dat las ik in de krant, want je foto's staan vandaag ook, en daarom zit hier ook in de Standaard Weekblad. Ja. Mensen kunnen er een aantal zien. En ik las inderdaad 3 foto's. Zijn niet geautoriseerd door het regime.
Nee, ja.
En dus vroeg ik me natuurlijk af, welke 3? Ik heb zitten kijken, ik zie het niet.
Nee, ik kan ze niet in detail beschrijven, maar ik kan wel zeggen dat het vooral gaat over afbeeldingen van de leiders. Daar zijn ze supergevoelig over. Momenteel is het zelfs niet toegelaten als toerist, want Amerikanen mogen niet meer binnen van Trump als toerist, om nog die beelden te gaan bezoeken en te fotograferen. Ja. Dus in mijn geval ja, waren er een paar twijfelgevallen of dat dan nu wel kritiek op de leider was of niet.
En wat zou het dan zijn? Hoe kan je, als je zo'n portret van, het hele land hangt vol, hè, met van die verheerlijkende portretten van halfgoddelijke
Maar ik heb me aan de regels gehouden, want op voorhand wist ik dus, kijk, als je de standbeelden fotografeert, in elke stad, dorp staat zo'n standbeeld, niet alleen in Pyongyang, je moet het altijd volledig fotograferen. Je mag het niet afsnijden, je mag niet links, rechts of achter het beeld gaan staan. Dus altijd frontaal en volledig.
En in het midden.
Ja, en als je een foto, want heel het land hangt vol met foto's van de leiders in scholen, in musea enzovoort, fabrieken, dan moet je ook altijd de houden lijst erbij fotograferen. En de slogan, want er staat altijd een slogan bij, een wijsheid van de leider, die moet er altijd bij. Die mag je dus nooit afsnijden, dat is heiligschennis. En dat heb ik een paar keer gedaan per toeval, omdat ik niet had gezien dat het een slogan van de leider was. Dus die is er ook uitgegaan.
Ja.
Zo'n ding, hè. Ja, maar goed, ik vind het een hele prestatie, want ik heb 400 beelden doorgestuurd naar Beijing en dan Pyongyang, want er is daar geen internet. En ik dacht, ja, ze gaan er gewoon de helft uitgooien en dan heb ik geen boek of zo. Maar tot mijn grote verbazing zijn er maar 3 uitgegaan. Dus het evolueert daar ook wel een beetje, hoor. De laatste reis bijvoorbeeld mocht
ik... 3 uitgegaan? Wil dat zeggen dat er 3 afgekeurd zijn?
3 afgekeurd van de 400, die staan niet in het boek.
Ja, dus alle foto's die in het boek staan zijn goedgekeurd door het regime.
Ja, absoluut. 100%. Ja.
Je toont dus echt alleen maar de façade, hè? Precies wat ze willen dat er gezien wordt in de buitenwereld.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk als je een beetje iets weet over beeldcultuur en fotografie, dat het wel iets verder gaat dan alleen maar... Ik heb de façade altijd gefotografeerd, maar wat er links en rechts en zo gebeurt, is vaak interessanter dan de façade zelf.
En wat dan bijvoorbeeld?
Laat ik aan de kijker over.
Ja, dat maakt wel. Aan de luisteraar.
Waar heb ik over gekeken? Zitten er dingen in waar ze in Noord-Korea niet blij mee gaan zijn?
Ja, maar als je mijn werk een beetje kent, bedoel, er zit altijd wel een zekere ironie in. Ik hou wel van grapjes. Ik hou wel van het spelen met de realiteit. Hè. Heel veel van mijn boeken zitten dichter bij de fictie dan bij de objectieve, zogezegd, realiteit. Dus ik vind dat veel interessanter. Ik vind romans vaak ook veel interessanter dan objectief. Objectieve, politieke, correcte artikels.
Ik snap het. Esthetisch is het geweldig, hè? Mm-hmm. Is het echt heel onwerkelijk ook?
Ja, ik hou van mooie esthetiek. Schoonheid is een lokmiddel natuurlijk. Hè.
Ja.
En mooie composities, zaken die helemaal kloppen, dat trekt volk aan. Hè. Ja. Maar als je dan dichter komt, dan voel je toch een klein beetje onwennig. Want het gaat dus wel over Noord-Korea en niet over een decor van een Disney-film of zo. Hè.
Maar, nee. En esthetisch en ethisch, dat scheelt maar een paar letters, hè?
Ja, dat weet ik. Ik weet dat op een slappe koord aan het
want je zegt in de krant vandaag ook, er staat een interview bij, zeg je op een bepaald moment, ja, als je nu kijkt naar Berlijn vandaag vind ik dat saai en grijs.
Juist.
In 1941 was dat esthetisch, tenminste, dan gebeurde er nog eens iets.
Ja, ik weet dat een heel gevaarlijke uitspraak was. Bedankt, dat wist ik.
Ik snap ze wel. Zo'n nazi-esthetiek strakke uniformen, vlaggen, massa-optochten.
Dat is fantastisch als fotograaf mee te maken.
Ja, net zoals de Sovjet-esthetiek. Ja, die lijkt er een beetje op.
Alles, de katholieke kerk, het
maar
Vaticaan,
dat is voorbij.
Enzovoort. Hè.
Dat is voorbij, dat is het hele verschil.
We hebben niet zoveel meer over wat dat betreft.
Ja, ik moet bekennen, ik heb ook ooit gedacht, als ik nu zo'n wit trainingspak met rode strepen met CCCP van de Sovjet-Unie, hoe cool is dat?
Ik had dat zo...
Ja, maar tot je begint na te denken van, hallo, wat is er allemaal gebeurd?
Ja,
en je gaat met symbolen van dat soort regime rondlopen. Dat is zo fout.
Dat begrijp ik. Ik heb in de tijd ook t-shirts van Che Guevara gehad. Dat doe ik ook niet meer. Ik zie nog veel jonge mensen daarmee rondlopen, want dat zou ik dus ook niet meer aanraden.
Maar ik had eigenlijk gedacht dat je gewoon naar ginder kritiekloos ging fotograferen, tot je terug hier was, tot je wist, ik hoef niet meer terug. Mm. En dan eerlijk kan zeggen van wat je gezien hebt, hoe het eraan toe is gegaan.
Ja, maar ik heb heel veel meer gezien dan de gemiddelde toerist of fotograaf. Hè. Dus tot nu toe heeft bijna niemand heel dat land gezien. Ik ben echt in dorpen geweest, in afgelegen streken. Het mooie van, want ik ben officieel als toerist geweest. En er zijn officieel 250 plekken die in principe kunt bezoeken als buitenlandse bezoeker. Maar niemand doet die ooit, hè, want als ze iemand een reis boekt, dan nemen ze natuurlijk Pyongyang en een paar de vaste attracties en zo. Hè. Die gaan nooit naar een petflessenfabriek in Zuid-Korea gaan. Die heb ik wel allemaal gedaan. Ik heb ze allemaal bezocht, al diegenen die toegelaten zijn voor Westerling.
Die foto's van die fabrieken ook, dat is allemaal spik en span, hè. Geen spatje, pas geverfd volgens mij. Dat zijn echte fabrieken zelfs.
Noord-Korea is het meest veilige land ter wereld en is het properste land.
Ja, dat heb je met dictaturen.
Die 250 plekken die je mag bezoeken, dat is het mooiste. Het
bedoel, je zou inderdaad kunnen denken van ze hebben mij iets. Dat is allemaal mise-en-scène.
Dat hebben ze zeker. Daar ga je zelf toch ook vanuit.
Ja, absoluut. Ja, maar dat deden ze ook in die Siberische gevangeniskampen en zo. Hè. Dus dat ben ik wel een beetje gewoon. Dat deden ze in de Sovjet-Unie ook, maar ik hou er wel van. Maar het is wel zo dat heel veel plaatsen die ik bezocht heb, die chauffeur had die voor, ja, die was daar nog nooit naartoe gereden. En je hebt daar geen GPS, je hebt geen verkeersborden. Dus die moest voortdurend in kleine dorpjes de weg gaan vragen. Dus ik ben bijna 100% zeker dat ik heel veel plaatsen heb gezien die zeker niet op die officiële
omdat die chauffeur verkeerd
traject stonden. Ja. Ja.
Dus, maar je begrijpt dat ik het een beetje teleurstellend vind dat de foto's van de gevangenis en folterkampen ontbreken.
Goh, ja, maar dat interesseert me eerlijk gezegd ook niet. Hè. Ik bedoel, dat is voor een ander soort fotograaf. Dat is iemand die daar 10 dagen naartoe gaat en misschien hier en daar iemand omkoopt en dan 2 chockerende de foto's in Parimatch gaat zetten. Dat is absoluut nooit mijn stijl geweest. Ik hou er eigenlijk meer van.
Nu doe je het mensenrechtenactivisme wel heel erg cynisch af. Hè?
Ja, maar oké, dat is een andere tak van de fotografie.
Ik hoef me
daar niet mee bezig te houden. Ik hou er meer van als mensen of systemen of regimes in staat zijn om zichzelf te verheerlijken, omdat ze dan de creativiteit gebruiken van lokale kunstenaars of van zichzelf. En dan krijg je iets heel verwonderlijks en heel surrealistisch. Ja. En dat vind ik veel interessanter dan te gaan zoeken naar dat ene lijk dat daar nog ergens in de kast ligt in Siberië of zo.
In het beste geval
misschien
maar
misschien wel een aantal meer, maar goed, ja.
Ja. Ik las ergens op een Amerikaanse site iemand die met fotografie bezig is, die een voorpublicatie deed ook. En die zei ook van de zelfverheerlijking is zo grotesk op die foto's, dat alleen al de ironie is.
Ja, maar dan moet je een beetje mee oppassen dat je niet te ver gaat daarin. Want dan wordt het inderdaad ridiculiseren en er staan heel veel mensen op mijn foto's. Je moet ook wel toch een beetje respect hebben voor de mensen die daar wonen. Die hebben die situatie niet altijd gevraagd natuurlijk, hè, uiteraard. En mijn idee is toch een beetje om een soort tegenwoord te creëren tegen al die agressieve politiek tegenwoordig tegenover Noord-Korea. Dus dat mensen gewoon zien dat dat ook wel een gewoon land is met mensen die daar wonen. En een land dat eigenlijk wel bizar genoeg vrij goed functioneert. Dus die lijken in de straten, hongersnood enzovoort. Die kampen zullen misschien wel bestaan, maar die heb ik niet gezien natuurlijk.
Nee. Nee. Er zit een foto bij van een moeder met een peutertje in pyjama die in bed gestopt wordt. Ja, dat is wel verwonderlijk, hè? Mocht je dan bij mensen thuis?
Dat is één plek, je kon daar dus ook op inschrijven. Dat is één van die 250
bezoekers. Bezoek een gewoon gezin.
Bezoek een gewoon gezin of logeer is bij een Noord-Koreaan thuis. En dat heb ik dus gedaan. En dat was inderdaad een hele jonge moeder, alleenstaande moeder met een klein kind. Maar die sprak geen woord Engels, dus die heeft mij gewoon mijn kamer getoond en de badkamer en mijn een handdoek gegeven. En 's morgens heb ik een foto gemaakt van haar, maar daar een kleine. En dat was er waren zo 6 van die bungalowtjes in een dorp.
Maar je weet dat ook dat in scène gezet is, hè?
Ja, het huis zelf was een normaal huis. Het was niet opgesmukt of wat dan ook. Er hongen zelfs geen posters van de leider enzovoort. Het was echt een normaal huis. En ik weet ook dat de bewoners van die 6 huizen de winst mochten houden. Dus die hadden daar baat bij om die toeristen te ontvangen. Die hadden ook een moestuintje enzovoort.
De vrije markt al.
Ja. In feite, als je door Noord-Korea rijdt, het is een arm land, hè. Er is heel veel manueel labeur en zo. Maar het is niet armer dan het platteland van Mongolië of China of Thailand of zo. Dat is gewoon een arm Aziatisch land. Hè.
Dat is wel grappig dat je zegt, er hingen geen propagandaposters. Want dan moet ik denken aan die Amerikaanse student, Otto Warmbier. Gevangen gezet is wegens het stelen in zijn hotelkamer van een propagandaposter.
Ja, een slogan heeft hij gestolen in het hotel waar ik zelf ook zat.
En volledig kapot gemarteld eigenlijk, terugbezorgd is aan zijn ouders en dan aan zijn
ja, die is gearresteerd op de luchthaven, ze hebben zijn valies opengemaakt, direct gearresteerd, veroordeeld tot 15 jaar. En dan, ja, toen hij in coma was geraakt, is hij terug gerepatrieerd naar, ja, naar Amerika. Dat dag dat ik vertrok voor mijn laatste reis, en dus 3 dagen later toen ik thuis was, heb ik gehoord dat hij dus gestorven was. Ja.
Dan zie je het gelaat van zo'n regime. Ben je dan zelf niet bang op dat moment? Want ja, wel, ik het idee van, oh, zo'n leuke propagandaposter, ik rol die op, neem die mee naar huis.
Maar ik zat toen meer in met president Trump, eerlijk gezegd. Want hij had al bedreigingen en zo uit, dat hij op de knop ging drukken en dat een kernoorlog niet uitgesloten was. Dat was tijdens mijn laatste reis. Dus ik zat meer te denken van, hopelijk wacht hij met op die knop te drukken tot ik zelf thuis ben. Want, maar pas later heb ik gehoord, dat hebben dat verhaal van Warmbier gehoord. Want als je in Noord-Korea zit, weet je niets over Noord-Korea. Dus je verneemt veel meer als je hier gewoon thuis blijft en de krant leest.
Ja,
je hebt daar alleen een staatszender en een propagandazender. Ja. Dus,
zeg, het grappige is, je hebt dat boek nu gemaakt met foto's van Noord-Korea. Je had er net in je rugzak, toen je eraan kwam, een boek mee.
Ja.
Met foto's van een soort grand tour Noord-Korea, maar dan door het regime geproduceerd.
Inderdaad, ja, dat is echt per toeval. Ik had de titel al gekozen, DPR Korea Grand Tour. Grand Tour naar analogie van de, ja, je weet wel, de aristocratie in Engeland, die een verplicht cultuur...
Tweede helft van de 19e eeuw, naar Italië
Europa,
ging,
de klassiekers moeten gaan bekijken enzovoort.
Alle kunst en cultuur gaan opsnuiven.
Ja, en dus ik vond dat boek, die DPR Korea Tour in mijn hotel, de laatste reis, dat is wel toevallig. En dan heb ik ook een ander boekje gekocht. Dat is echt een fantastisch boekje. International Friendship Exhibition heet dat. En dat is een museum die je kunt bezoeken. Daar, het museum van Kim Jong-il en van Kim Il-sung. Waar al de cadeaus van staatshoofden of van bezoekers in staan. Vitrine, per land in een vitrine. En ja, je hebt zo hele grote vitrines van Groot-Brittannië. Van Rusland uiteraard. Er staat daar een volledige trein cadeau van Stalin enzovoort. En ja, ik was natuurlijk heel benieuwd naar het cadeau van België.
Mm-hmm. Ah, ja.
Dus de hits moest toch even zoeken.
Want ik heb het net zitten doorbladeren en er staat een voetbal van Pelé in onder andere.
Ja,
en zo.
De basketbal van Dennis Rodman enzovoort.
Die mens heeft ook een foute periode gehad.
Ja, dat zit daar ook in zo'n hele mooie glazen vitrine. Het is een prachtig ontworpen museum. En ja, de gids op een bepaald moment vond hij toch het kleine bordje Belgium. En het cadeau was 1 cadeau van de burgemeester van Liedekerke in 1983. Een CVP-burgemeester zou daar geweest zijn. En die heeft zo een houten paneeltje met daarop een glazen met een inscriptie van Liedekerke enzovoort, ja. 1983.
Was het een beetje een schoepel?
En dat was het.
Zou het? Let een beetje op wat je nu zegt, Koen.
Ja. Zijn voorganger.
Dus ik heb al gedacht, ik ga naar het gemeentehuis van Liedekerke bouwen, dat ze daar iets over weten, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Misschien is het wel een idee voor de VRT of zo.
Zeg, je hebt ook een museum bezocht, dat heet het Museum of American Atrocities.
Ja, ja.
Van Amerikaanse gruwelijkheden.
Mm-hmm. Ja, wel ter verdediging opnieuw van de Noord-Koreanen, maar ik wil zeggen
dat
de Amerikanen hebben daar heel heftig huis gehouden in de Koreaanse oorlog. Ja. Ze hebben meer bommen gegooid dan tijdens de hele Tweede Wereldoorlog. 2 miljoen doden. Heel dat land was compleet met de grond gelijk gemaakt. En dus ja, ze zijn daar nog altijd zeer boos over. Er is daar een museum over gemaakt. Een Museum of American Atrocities. Dat is de helft van het Louvre pakweg qua volume. En dat is schitterend gemaakt. Je ziet daar een soort Madame Tussaud-achtige taferelen van soms 100 meter groot met kanonnen en echte bomen enzovoort. En dan zie je daar soldaten, Amerikaanse soldaten die Noord-Koreaanse vrouwen verkrachten, die onthoofdingen doen, die stalen nagels in schedels kloppen met voorhamers enzovoort. En ja, heel erg plastisch, heel professioneel gedaan. Maar, en het is verplichte kost voor de Noord-Koreanen. Je ziet daar busladingen kinderen naartoe gaan. Toen ik er was, stonden daar 80 bussen te wachten om daar binnen te mogen. Dus ja, het leeft nog wel, die vijandschap.
Kinderen krijgen dat met de paplepel ingegooid.
Vanaf de kleuterschool leren ze dat de grote vijand vroeger historisch Japan was, maar nu nog steeds Amerika is. Ja. Ja.
Ik zou heel graag willen vragen hoe de gewone Noord-Koreaan denkt, maar ik kan er ook bij jou niet mee terecht. Hè?
Ik heb geen enkele keer met een Noord-Koreaan kunnen praten.
En ik herinner mij van Joris Luijendijk heeft dat ooit gezegd over Egypte. Mm. Van in een dictatuur iedereen liegt. Ofwel uit overtuiging, omdat ze het echt geloven, ofwel uit angst.
Ja, wel, die gidsen.
Je weet het nooit, zelfs als je met mensen.
De gidsen zijn zeer goed opgeleid. Het is een universitaire richting waar je dus als gids wordt opgeleid om met westerlingen om te gaan. Dus, ja. Ja. Die zijn, komen niet van...
Nee. Er van staat ergens. Ook een grappige foto in van een familie pinguïns op skis.
Ja. Een familie pinguïns op skis.
Ja,
dat in Noord-Korea.
Ja, in Noord-Korea. Standbeelden in een hotel, denk ik, ergens of zo.
Ja, dat is een skioord die ze aan het bouwen waren. En ja. Een heel, heel luxueus skioord voor Noord-Koreanen. Maar we denken altijd dat die prestigeprojecten voor Westelingen zijn om onze ogen uit te steken. Maar die worden hoofdzakelijk voor de Noord-Koreanen gemaakt. Soms inderdaad voor een kleine elite, maar...
Ja, ook dat lijkt het op de oude Sovjet-Unie.
Ja,
natuurlijk.
Inderdaad. Ja. Ja.
Dus, als u eens een prachtig propagandaboek voor Noord-Korea wil lezen...
Alles daarheen.
Zeer fascinerende foto's. Eind november komt het uit. Ze staan vandaag al in de Standaard Weekblad. DPR, Korea Grand Tour, zo heet het. Hè? Karel de Keizer, dank je wel.
Dank je.
Interne keuken.
I bombed Korea every night.